Het wordt langzaam al wat stiller. Goedenavond allemaal. Raadsleden, collegeleden, ambtenaren en degenen die al een uitzending op internet kunnen volgen, ook welkom. We gaan het vandaag hebben over de jaarrekening 2016. Ik wilde daar als voorzitter niet te veel woorden aan vuil maken en het woord aan wethouder Hofstra geven. Misschien even handig om aan te geven of er eerst een afgerond verhaal komt en daarna vragen of dat we meteen interruptievragen gaan doen.
Interruptie?
Technische interruptie.
Nou, voor mij mag het eigenlijk wel tegelijkertijd.
Ja,
en dan proberen gewoon rustig er doorheen te gaan. In drie delen. Ik zal een algemeen deel doen. En omdat de cijfers aanduiden dat er eigenlijk een aantal grote blokken zijn, zal de burgemeester iets gaan vertellen over de bedrijfsvoering. Dat is een grote kern. En de heer Berends die zal wat zeggen over het sociaal domein straks. Dus als ik uitgepraat ben, dan eerst burgemeester Thijssen en daarna Berends. Nou, 2016, voorzitter heeft het al aangegeven, die hebben we afgerond. Gelukkig, het is april 2017. We hebben hem vrijgegeven voor de accountant. Vorig jaar om deze tijd konden we ook het rapportje overhandigen. Dat hebben we nu niet gedaan. Omdat het wat langer duurt voordat die klaar is. En we zitten ook met wat controles van externen. Dat duurt wat langer. Maar wij hadden het resultaat op een rij gezet. En dat wilden we heel graag met jullie delen. Dus vandaar dat we een brief hebben geschreven. Een persbericht hebben gemaakt. Zodat het wel de wijde wereld in kan. En de accountant controleert het op dit moment. Maar er zitten we verwachten geen grote verschillen. Nou, als we kijken naar het jaar 2016, dan hebben we even dat schemaatje wat we eigenlijk elke keer weer laten zien. Dan zijn we aan het werk in drie jaarschijven. We zijn het opstellen van de begroting begonnen in het najaar van 2015. Daar hebben we de begroting gemaakt met de informatie van dat moment. Wat verwachten we te gaan doen in 2016? Hoeveel tijd hebben we daarvoor nodig? Tot wat voor producten leidt dat? Welke ambitie vullen we daarmee in? En wat mag dat dan ongeveer kosten? Gedurende het jaar stellen we die begroting twee keer bij. Dat doen we één keer in het voorjaar. April, peildatum is geloof ik 1 april. Dan krijgen we ook informatie uit Den Haag. De zogenoemde meicirculaire. En we hebben onze eigen interne ontwikkelingen. En natuurlijk ook de ontwikkelingen in de buitenwereld. We zijn dan een half jaar verder dan de eerste begroting. Dus we hebben dan weer een beetje meer informatie. En dat is ook altijd een moment dat we jullie in de breedte terugkoppelen hoe het gaat met onze grote projecten. Dus de voorjaarsnota en een projectenrapportage. De tweede keer dat we de begroting bijstellen is in het najaar. Dat is de najaarsnota, noemen we die ook. Ook daarvoor geldt dat we weer wat informatie uit Den Haag krijgen. De ontwikkelingen... Sorry? Oh, gaat goed? De ontwikkelingen van buiten en ook die we binnen in dit huis meer weten dan de periode daarvoor, die stellen we dan nog één keer bij. En dat leidt uiteindelijk tot de jaarrekening 2016, zo in de eerste, tweede kwartaal van 2017. En ondertussen, en dat ziet u ook in de jaarschijven, zijn we al bezig met de volgende jaarschijven. Nou, hoe hadden we het ook alweer bedacht toen we als college en ook gemeenteraad met elkaar zijn begonnen? In 2014, in april natuurlijk met ons manifest gestart en direct een heel zwaar ombuigingsplan om daarna ook weer te kunnen opbouwen. In 2015 leidde dat tot op een aantal thema's verdiepend onderzoek, herbezinning op een aantal thema's, ze zijn hier genoemd. De bedrijfsvoering, daar hebben we een belangrijke slag in gemaakt. Het beheer van de openbare ruimte. U weet, we hebben veel geld extra beschikbaar gesteld voor het wegenonderhoud en het beheer in de openbare ruimte. En het accommodatiebeleid en het natuurlijk de nieuwe taken die we vanaf 1 januari 2015 moesten gaan uitvoeren in het sociaal domein. En een belangrijk doel was ook om de basis op orde te maken, zodanig dat we duurzaam ook in staat zouden zijn om die investeringen die we belangrijk vinden, als het gaat om onderwijs, sport, wegenonderhoud, openbare ruimte, ook duurzaam te kunnen blijven financieren. 2016 werd daarmee het jaar waarin we al die plannen ook daadwerkelijk gingen voorbereiden om te laten komen tot een uitvoering. En dat heb ik hier even klein gelaten, omdat de volgende sheet met name inzoomt op 2016. Nou, als we dan een doorkijkje maken naar het laatste jaar van deze gemeenteraad en ook van dit college. Dan zien we dat we ook dit jaar nog bezig zijn met de voorbereiding van een aantal grote projecten. En dat we ook verder zullen gaan met de uitvoering van die projecten. En heel concreet het accommodatieplan in Zuid-Laren, het centrum van Zuid-Laren. Daarover bent u beide geïnformeerd. We hopen die deze zomer nog in deze ruimte met u te kunnen bespreken. We gaan dit jaar, en dat is ook een belangrijke waar we straks nog even op terugkomen, ook het sociaal domein, de taken die we daar uitvoeren, het beleid wat er ligt en de budgetten die we daarvoor gebruiken op dit moment, gaan we evalueren om ze met elkaar ook in balans te kunnen brengen. En die moet ook in de perspectievennota ter voorbereiding op de begroting 2018 dan weer bij elkaar komen. En dan natuurlijk de culturele gemeente met een spetterende start op 12 mei. Daarvoor heeft u zich allemaal aangemeld, ga ik eventjes vanuit. En dat maakt dat we deze periode van raad en college uiteindelijk op een nette manier zullen gaan overdragen aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad middels de perspectievennota die we dit voorjaar aan u zullen presenteren. Nou, heel concreet, 2016. Wat heeft u als gemeenteraad mogelijk gemaakt om daadwerkelijk te gaan uitvoeren? Dat is toch een behoorlijke lijst geworden, zoals die hier staat. We hebben ze even op volgorde van portefeuillehouder neergezet, maar al met al is het een grote lijst geworden. De TUVO, toch een heel bijzondere vorm van opvang van statushouders, voorbereiden op de integratie. Burgemeester die daarmee ook in het 8-uur-journaal verscheen. En een opvang die vanuit heel Nederland belangstelling kreeg. Pilot overheidsparticipatie, denk ik ook een hele belangrijke. We zitten er middenin. En we hebben ook met elkaar gezegd, het wordt nog wel een dingetje. Zowel voor het college als voor de ambtelijke organisatie. Maar zeker ook voor de gemeenteraad om los te laten. Om ook daadwerkelijk het over te laten aan de mensen die graag met elkaar iets willen gaan doen. Accommodatiebeleid Eelde, Vries en Tinaarlo. Daar hebben we in 2015 een start mee gemaakt. De burgemeester heeft afgelopen vrijdag de eerste school geopend. De eerste gymzaal is inmiddels gesloopt. De tweede school in Vries wordt op dit moment verbouwd. De gymzaal en de school in Tinaarlo zijn aanbesteed. En de school op Grote Veen met de dubbele sporthal zit ook in aanbestedingsfase. Dus het gaat uitgebreid en op koers. FACO, vergeet ik nog eventjes, ook geopend zaterdagmiddag door de burgemeester. Ook dat heeft de gemeenteraad mogelijk gemaakt om daar nieuwe kleedkamers te bouwen. Zodanig dat er een mooie samenwerking plaatsvindt met het zwembad wat daarnaast ligt. Tennis in Zuid-Laren hebben we nog geprivatiseerd. Dan de centrumplannen Vries en Eelde. Voor diegenen die met enige regelmaat in Vries komen. En ik woon er zelf. Je kunt er niet meer door. Het centrum ligt volledig open. Naast alle verbouwprojecten die ik net noemde, de scholen. Maar het centrum ligt open en de plannen om ook het centrum in Eelde open te gooien liggen in aanbesteding. Dan wel op het punt van aanbesteding. Tinaarlo, Terborg, aangesloten op de A7. Dat is natuurlijk ook een bijzonder mooi moment. Naast de A28 nu ook als landelijke gemeente aangesloten op de A7. Dat geeft toch een enorme plus in de ontsluiting van onze mooie gemeente. Omgevingsvisie, wethouder Van Dijk mee bezig is, heeft de eerste bijeenkomst gehad met de vertegenwoordigers uit de raad. Om daar ook met elkaar een weg in te vinden. En we hebben vanmorgen in het college teruggekoppeld gekregen dat ook dat heel succesvol lijkt te gaan worden. Culturele gemeente hebben we het over gehad. Groningen Airport Eelde binnenkort terug op de agenda om te kijken hoe we daarmee verder gaan. Hebben het afgelopen jaar ruim 500.000 geïnvesteerd in de aanleg van 3 grote fietspaden. Denk even aan fietspad Maardijk, de Mandelandenweg en de Oude Tolweg. Wat je er ook van vindt, zeg ik maar eventjes. 20 jaar over gesproken, maar hij ligt er. Op het sociaal domein, daar gaat wethouder Berend straks nog wat dieper op in, hebben we ook behoorlijke stappen gezet als het gaat om inkoop, de transformatie. Wat we toch met name bij de jaarrekening van vorig jaar, 2015, na het eerste jaar uitvoering van die taken, van hebben gezegd. We hebben ons stinkende best gedaan om te doen wat we moesten doen. Maar we constateren ook dat we nog niet op elk vlak goed kunnen meten of we ook effectief zijn. En welke gaten zien we daarin nog en waar kunnen we nog verdiepend onderzoek doen. En dat hebben we geprobeerd te verbinden in het transformatieplan. Nou, verbindingen van adviesorganen, zal wethouder Berend straks nog wat over zeggen. Taakstelling van statushouders. En in mijn eigen portefeuille nog financieel. De invoering van de nieuwe spelregels uit Den Haag. Daar heeft de Raad van gezegd, voer dat maar in de begroting van 2017. En dat maakt ook dat deze jaarrekening de laatste is in deze vorm. De begroting van 2017 is anders en dat betekent dat de jaarrekening daar ook straks weer op aansluit. We hebben een slag vooruitgemaakt als het gaat om voorspellend vermogen. Daar kunnen we nog een slag in maken, maar het eerste stapje is gezet. En ook de investeringsplanning, en dat, daarmee bedoelen we heel concreet de kredieten aanvragen en op de goede jaarschijven alvast ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. In plaats van dat op het moment dat de club van Jan Henk, zal ik maar even zeggen, wil beginnen met iets opentrekken, dat we eerst nog naar de gemeenteraad moeten om een krediet te vragen. Terwijl we inhoudelijk al lang met elkaar besloten hebben dat we dat gaan doen, kunnen we daarmee ook veel efficiënter wegzetten. Dat was inhoudelijk. Als we dan kijken naar de cijfers, dan is het resultaat een positief resultaat van bijna 4 miljoen. En niet verrassend, zeg ik er ook eventjes bij. En dan begin ik bovenaan de streep. Niet verrassend en incidenteel, moet ik ook nog even toevoegen. En misschien is dat wel in de combinatie. Allereerst op het sociale domein. We hebben daar 1,7 miljoen over. Dat wisten we ook, want in 2015 hadden we ook een groot overschot. En we hebben toen heel bewust met elkaar de keuze gemaakt, zonder dat we het beleid veranderd hebben, wel een transformatieplan hebben toegevoegd, maar om de budgetten die we kregen uit Den Haag, om die wel behouden te laten voor deze taken. Dus op dat moment wisten we dat de kans groot zou zijn dat we ook nu daar een overschot zouden genereren. We hebben wel, en dat heb ik net ook al eventjes gezegd, een evaluatie gepland. Want je kunt heel makkelijk dit getal vergelijken met wat er straks van andere gemeenten in de krant komt te staan, maar doe dat niet. Zeg ik eventjes, want als ik jullie even mee terugneem naar 2014, toen we met elkaar begonnen en we die nieuwe taken op ons af zagen komen, toen zeiden we, hoe moeten we dat nou eigenlijk allemaal doen? En we hebben met elkaar afgesproken, we moeten dat rijksbudgetair neutraal doen. En toch waren we er niet helemaal gerust op en hebben we gezegd, laten we nou 2 keer 1 miljoen extra vastleggen uit onze reservepositie voor als het misgaat. En dat we kunnen schakelen en dat het geld daarvoor beschikbaar is. Een andere keus die we minder duidelijk hebben gemaakt, maar wel zo hebben doorgevoerd, is dat we aan het sociale domein en de nieuwe taken geen overhead hebben toegerekend. En dat hebben ze in heel veel andere gemeenten wel. Dus dat betekent dat in het overschot van nu ook eigenlijk nog een stukje kostentoedeling zit, die we nu dragen in onze algemene bedrijfsvoering, maar die eigenlijk toegerekend zou moeten worden naar het sociaal domein. Maar omdat we voorbereid wilden zijn op het goed uitvoeren van onze taak, zijn we daar in het beginsel voorzichtig mee omgegaan. In de eerste getallen van evaluatie zien we dat de vraag naar zorg toeneemt. Budgetten nemen af, dus die evaluatie wordt straks wel heel erg belangrijk. De voorziening onderhoud gebouwen, die is ook goed voor 1 miljoen. Dat is een gevolg van de verkoop van onze panden. We hebben een aantal panden voorbij zien komen die we verkocht hebben. Maar zolang we een pand niet verkocht hebben en nog wel in ons eigendom hebben, sparen we ook voor het onderhoud van dat gebouw. En dat doen we in meerjarig perspectief. Dus wat we 1 keer per jaar doen, dan rekenen we de voorziening onderhoud gebouwen door. En dan maken we tegelijkertijd een uitvoeringsplan voor welk onderhoud gaan we doen aan welk gebouw. En wat we bij die doorrekening doen, is alle overschotten van gebouwen die we niet meer hebben, die laten we dan vrijvallen. En dat is in dit geval 1 miljoen. Dus dat is ook incidenteel overschot door verkoop van pand. Het grondbedrijf zelf heeft een extra winstneming kunnen doen uit onze grondexploitatie Oude Tolweg, Zuid-Laren. We hadden bij de najaarsnota al een winstneming. We hebben daar nu nog 100.000 euro extra uitgehaald. We hebben een boekwaardeplafond als een structurele post in onze begroting zitten. En dat heeft te maken met dat de boekwaarden van onze gronden niet mogen stijgen boven, zeg maar, de economische waarde bij verkoop, om te voorkomen dat die verschillen groot worden. Dus rentetoerekening uit het verleden werden gedekt uit dit potje als de boekwaarde al zo hoog was als ook de waarde van de grond. En door stijging van gronden en het niet meer kunnen toerekenen van rente, ontstaat die ruimte. Dus we hebben die post niet hoeven in te zetten. Dat is 200.000 euro. Overigens gaan we daarin kijken wat daarvan incidenteel en structureel is. Maar we zouden ons kunnen voorstellen dat daar een structureel stukje in zit. Verder hebben we wat extra geld binnengekregen door verkoop van grond en verhoging van pacht. Dat is 100.000 euro. En tenslotte zit in deze post 250.000 euro die we voorzien hadden. Die we mogelijk niet zouden kunnen ontvangen uit het centrumplan van Eelde. Maar die subsidie hebben we geborgd. We hebben instemming van de partijen. En daarmee is deze voorziening niet meer nodig en kan dus ook vrij van. Bedrijfsvoering gaat de burgemeester straks nog iets over zeggen. Dat is het bedrag wat vorig jaar nog 1,5 miljoen was. Nu een overschot van 3,5 ton. Maar dat zal de burgemeester straks toelichten. En uit financiën hebben we nabetaling gekregen vanuit Den Haag over de jaren 2014-2015. Dat is gebruikelijke procedure. Soms moeten we wat inleveren en soms krijgen we wat. In dit geval kregen we wat. En daarnaast is het een dividenduitkering van Essent. Samen 270.000 euro.
Korte vraag van de voorzitter zelf. Zijn deze cijfers inclusief wat we al in de najaarsnota hebben gezien?
Of aanvullend.
Aanvullend.
Aanvullend. Ja. Is aanvullend. Dus wat ik net probeerde aan te geven, maken de begroting. Eerste bijstelling, tweede bijstelling. Dat is op dat moment de laatste begroting. En dit is het laatste stukje. In de perspectievennota stellen we ook altijd de kaders vast. Hoe gaan we om als we tekort hebben uiteindelijk? En hoe gaan we ermee om als we een overschot hebben? En de afspraak is dat de resultaten, als ze incidenteel van aard zijn, toevloeien naar de reserve. Dat tekorten worden gedekt uit de reserve, maar daar is nu geen sprake van. En structurele resultaten, die zullen we vervolgens verwerken in de voorjaarsnota en de perspectievennota. Nou, als we dan even kijken naar, en dat is even een stukje uit mijn eigen portefeuille, kijken naar het voorspellend vermogen. Dan kijken we even dieper naar de cijfers. Vorig jaar hadden we een overschot van 6 miljoen. En toen kregen we eigenlijk de vraag ook van de accountant, had je dat niet eerder kunnen zien? Had je dat niet eerder kunnen weten? Nou, en voor een deel waren we het daarmee eens, voor een deel ook niet. Omdat we het wel genoemd hadden bij de najaarsnota, de verkoop van panden. Maar we hadden ze niet op geld gezet en we hadden er dus niet mee gerekend. Dus dat is het grote verschil en dat is ook de vraag van de voorzitter. Ook in de najaarsnota hebben we ongeveer voor 3,5 miljoen bijgesteld. Dus als je kijkt naar de getallen, dan lijken ze erg op elkaar. Alleen, we hebben een stapje vooruit gemaakt in het voorspellend vermogen. We hebben eerder bijgesteld dan dat we dat vorig jaar hadden gedaan. Dat maakt ook dat de afwijking ten opzichte van de begroting, zoals de accountant dat dan berekent, nu lager is. De accountant heeft ook uitgesproken dat hij vindt dat het normaal is om ongeveer een afwijking van 2 of 3% te hebben. Ik vind daar ook iets van. Want wij kunnen best technisch die exercitie uitvoeren en te zorgen dat wij ook volgend jaar op 2% zitten. De vraag is dat de moeite waard? Is dat belangrijk? Het voorbeeld wat ik zo net noemde, sociaal domein, die zit volgend jaar evenwichtiger in onze begroting. En als je die 2 miljoen eruit haalt, dan zakt dat percentage enorm. En dat is de verwachting van nu. Als wij voor ons onderhoud gebouwen een extra slag moeten gaan maken in de doorrekening van het gebouwenonderhoud, dan hebben we hier een aantal mensen aan het werk. En dat doen we dan zuiver en alleen om dit percentage naar beneden bij te stellen, want verder verandert er niks. De werkelijkheid verandert er niet. Dus waar wij in ieder geval mee bezig zijn, is hoeveel waarde hechten wij zelf aan dat percentage? En hoeveel energie wil je daarin steken om dat percentage ook daadwerkelijk te bereiken? Dan het effect op het weerstandsvermogen. Want de situatie waar we mee te maken hebben is dat de wijzigingen in het BBV leiden tot meer structurele druk op de begroting. We hebben daar alles over gesproken met elkaar. En incidenteel leidt dat tot grotere overschotten. En dat is niet alleen nu, dat zal de komende periode ook zo blijven. Als je structureel de zaak goed op orde hebt, als je niet meer die rente toerekening mag doen aan de grondbedrijf zoals we dat vroeger deden, en die hebben we toch behoorlijk naar beneden moeten bijstellen, betekent dat je daar nu geen structurele opbrengsten van krijgt die je nu structureel kunt uitgeven. Maar omdat je ze ook niet toerekent, hoef je ze ook niet terug te verdienen. En betekent dat je aan het eind van al je grondexploitaties heel veel geld overhoudt. En dat zijn incidentele voordelen die dan weer terugkomen. En je kunt ook zien dat de risico's ten opzichte van 2014, waar we mee begonnen, heel fors zijn afgenomen. Dat waren risico's op het sociaal domein, terwijl we nu goed vat hebben op het sociaal domein. Risico's op die enorme boekwaarde van ons grondbedrijf in tijden dat we niet precies wisten hoe die verkoop van die kavels zou verlopen. En dan het accommodatiebeleid, waarvan we in 2014 zeiden, dat gaan we herijken. Inmiddels weten we hoe de markt reageert op onze aanbestedingen. Inmiddels weten we dat de scholen en de sporthallen ook daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. En dat maakt die risico's veel lager. Dus daar hoef je ook veel minder weerstandscapaciteit voor te reserveren. En als je aan de andere kant ook je eigen vermogen kunt laten stijgen, en dat is wat we de laatste jaren hebben zien gebeuren, dan is de deling van die twee op elkaar natuurlijk een explosieve, positieve ontwikkeling. We hadden, en dat staat hier niet in beeld, maar daar komen we straks bij de voorjaarsnota natuurlijk wel mee, de doorrekening van de algemene reserve gedaan in meerjarig perspectief, want dit is natuurlijk een momentopname. Als je ziet welke onttrekkingen we uit de algemene reserve nog gepland hebben in zaken het accommodatiebeleid, wat al vastgesteld is en wat nog moet komen straks in Zuid-Laren, toen hebben we hier ook geconstateerd dat die op zeker jaar onder nul gaat. En dus die toevoegingen die zijn wel degelijk belangrijk om ervoor te zorgen dat we de stabiele lijn houden en dat we ook boven nul blijven. En tegelijkertijd moet je ook zeggen, het geeft wat ruimte. De vraag is nog wel, hoe gaan we om met een aantal projecten die er nu nog liggen? Centrum van Zuid-Laren, accommodatieplan van Zuid-Laren en de investeringen die we verwachten te gaan maken op het gebied van sport in Zuid-Laren. En daar is ook budget voor nodig. Het Harens Lyceum, wat nog niet in onze begroting zit als onderdeel van het accommodatiebeleid. Maar dit geeft een eerste doorkijkje. Dan als ik mijn stukje afrond, hoe zit het dan in de planning voor dit onderdeel? We zijn ooit begonnen met een groeinotitie. We hebben vorig jaar bij de jaarrekening gezegd, met het overschot kunnen we best 3 jaar schrijven, dus tot en met 2017, 2018, 7,5 ton beschikbaar stellen aan de Raad om daar dingen mee te doen. En het instrument daarvoor was de groeinotitie. Wij moeten straks komen met de perspectievennota. Het lijkt logisch om ook in de volgende jaarschijf een dergelijk bedrag daaraan toe te voegen. Die besluiten moeten allemaal nog genomen worden. Maar in ieder geval zouden we jullie ook willen enthousiasmeren om ook weer met ideeën, aanvullende ideeën voor de groeinotitie te komen, zodat we ook dat proces voort kunnen zetten. Want er is eigenlijk geen reden om dat nu stop te zetten. En het is toch wel een leuk instrument, denken wij. En vanmiddag waren we als college bij Mozaïek. Die hebben van jullie als gemeenteraad, ik geloof, 20.000 of 25.000 euro gekregen voor de beweegtuin. Vanmiddag kregen we daar weer een presentatie van. Dat is dan toch wel heel erg leuk om die cirkel op die manier weer rond te maken. Het zou mooi zijn als we dat kunnen verzamelen half mei. Dan gaan we eind mei de jaarstukken definitief vaststellen in het college en ook voorbereiden voor een raadsbehandeling. En dat betekent dat eind mei ook de jaarstukken in het bezit komen van de gemeenteraad. En de planning is 20 juni om ze te behandelen, vast te leggen in de gemeenteraad. En bij het toesturen zullen we ook een voorstel doen voor het stellen van de vragen. Als daar nog behoefte aan is, dan gaan we dat ook nog netjes uitlijnen. Tot zover mijn deel volgens mij, als daar geen vragen over zijn. En dan is het sheetje van de bedrijfsvoering.
Er is wel een vraag.
Ik heb twee vragen eigenlijk, maar de ene vraag kan ik wel uitstellen tot de behandeling in juni. Maar de eerste vraag die boert me, dat feit dat er geen overheid toegerekend is aan het sociaal domein. Ik heb het gevoel zo dat ik dit voor de eerste keer hoor. Is dat zo?
Ik kan me dat voorstellen.
Ja, dat
ja, ik kijk ook even naar de burgemeester. Die kan hem misschien straks beter beantwoorden.
Maar het tweede is, als het wel gebeurd zou zijn, hoe zou de stand van zaken dan ongeveer geweest zijn? Heeft u daar een idee van?
Daar heb ik wel een idee van, maar ik denk dat die vraag thuis hoort bij de burgemeester. Ik heb er wel getallen bij in mijn hoofd, maar ik denk dat het goed is dat we dat even gefundeerd beantwoorden.
Oké, nou dan heb ik er toch nog één. Ik ben nou toch aan het woord. Ik ben altijd wel gespitst op mee te nemen gelden, hè? Dat weet je wel.
Ja.
Ja? Hoe is dat die deze keer?
Nou, die mee te nemen gelden, dat doen we eigenlijk bij de najaarsnota. Hè? En dat doen we juist omdat op 31-12 eindigt de boekhouding. Als we hem bij de najaarsnota niet aan de raad vragen om vrij te geven, kunnen we op 1 januari er niet mee aan het werk. Dus dat heeft u al besloten bij de najaarsnota en dat is nu nul.
De heer Pieters.
In het verlengde van de vraag van de heer Hogeboom heb ik er ook eentje. Er werd, en dat gaat ook over de toerekening van de overheid aan, aan het sociale domein. Per saldo maakt er op de jaarrekening nog niks waar aan toegerekend wordt.
Nee.
Het is toch gewoon vestzaak beroepszaak, ja. Intern. Ja.
Ja.
Ja, ja, duidelijk. Dankjewel.
Mijn vraag is voor de duidelijkheid. Dat per saldo...
Ja,
nou, als iedereen duidelijkheid heeft en er geen verdere vragen zijn...
Nee, voorzitter, ik wilde gewoon weten wat het kost.
Ja, nee.
Ja? En als die...
Prima,
eigenlijk
prima vraag.
Heb ik liever het beeld. Ik vind het prima dat het gebeurd is zo natuurlijk. Het beeld, maar wat zou het geweest zijn als?
Ja, dat zou mij duidelijk... wat we nu doen, hè, we hebben het nu 2 jaar op deze manier gedaan. En wat we in de evaluatie nu aan doen zijn, is in beeld brengen... Hé, wat hebben we nou toegerekend en wat niet? En mogelijk zitten daar ook keuzes in. He, dus daarom, ik kan wel getallen roepen, maar vind ik niet prettig. Want straks worden ze weer tegen me gebruikt. Dat vind ik niet fijn. Nee, nee, maar voor mezelf is het ook een beetje.
Dan is het woord aan de burgemeester.
Dank u wel. De afgelopen 4 jaar in totaal een taakstelling op de bedrijfsvoering van 3 miljoen. Het was 1 miljoen plus. En er stonden ook nog oude bezuinigingen die nog niet waren doorgevoerd. Wij hadden gedacht om in 2016 372.000 te bezuinigen. Maar die hadden we in 2015 al bezuinigd. Zoals gezegd, daar is de grote klapper gemaakt. Vandaar dat er vorig jaar 1,5 miljoen over was. Omdat wij vorig jaar al zoveel hebben bezuinigd, houden we ook dit jaar een bedrag over. Dat is die €165.000. Maar voor volgend jaar staat er ook weer €372.000 gepland. En ja, dan ziet u, dan hebben we de bezuiniging van volgend jaar... 2017 ook al bijna gehad. Want we hebben nu 3,65 over. Volgend jaar komen we op 0 uit. Dan hebben we de taakstelling gehaald als het gaat om onze organisatie. Maar zoals ik al vaak heb gezegd, we hebben niet alleen bezuinigd op onze organisatie. We hebben via koers ook geïnvesteerd in onze organisatie. Straks bij de projectrapportage rond de zomer komt uitgebreid aan de orde hoe wij die 1,5 miljoen... hebben besteed en wat daar de gevolgen van waren. Een aantal van die gevolgen vindt u straks ook terug in de jaarrekening. Eerste plaats was een belangrijk doel om lenig en slagvaardig te zijn. Dat betekent een flexibele schil. Die flexibele schil is gerealiseerd en soms zullen we dus ook, wanneer er een extra project komt, bij u komen, want dan is die flexibele schil even niet genoeg, maar... dat is gewoon afwegen per project. Dus er komt daar een component bij. We hebben onze dienstverlening, daar waar we 2 jaar geleden het minst op scoorden, de digitalisering, hebben we in 2016 scherp verbeterd. En we zijn anders met onze inwoners omgegaan. Een 9-tal projecten van participatie, waarbij wij aan overheidsparticipatie deden. Dus de primaire... regie voeren de bewoners zelf. Het zijn met een 8-9-tal projecten. Daarvoor hebben we ook een organisatie anders ingericht in 2016 voor mensen die veel meer gericht zijn op buiten in plaats van het alleen maar academisch schrijven van beleidsnotities, wordt bij beleid steeds meer de inwoners betrokken. Ik kan er een aantal noemen, maar we hebben dus flink bezuinigd en we zijn anders gaan werken. Ik wil u de laatste cijfers geven van 3 onderzoeken, waarvan 2 van die onderzoeken ook bij de balie meteen na de dienstverlening gedaan worden. Dat gaat over de totaaloordeel van de balie. Daar krijgen we van onze inwoners een 8,6 voor. Dan ga je dus heel fors omhoog in 2016. We krijgen voor de telefonie een 7,8, ondanks een drietal storingen. Een 7,8. En we krijgen voor digitaal een 6,9. En dat scoorden we eerst nog maar een heel kleine voldoende. En we gaan daar ook verder in ontwikkelen, ook in digitaal. Dat betekent dus dat we de winkel aan het verbouwen zijn. We doen het anders. Maar dat onze inwoners onze primaire dienstverlening nog steeds goed waardeert. Wij kunnen die taakstelling halen door anders te gaan werken. Ik heb net die 3 prioriteiten genoemd, maar ook door een gewoon nastreven en halen van minder regels, minder administratieve lasten, maar ook minder controle. We geven de vergunningen nu veel sneller dan in 2015, ik heb het over 2016. We geven de vergunningen veel sneller, maar we controleren een aantal dingen ook minder, globaler. Dat betekent dat je vertrouwen hebt. Natuurlijk, brandveiligheid geen concessie. Constructies geen concessie. Maar we controleren wel minder. In het verleden waren er vaak 6 stempels nodig, om het oneerbiedig te zeggen. Nu 2. Dat betekent dat je het anders aanpakt. Dat betekent ook dat we meer vertrouwen hebben in de indieners, in onze eigen burgers. Het is niet zo dat je dan helemaal geen controle meer hebt, maar het gaat korter, het gaat sneller, het gaat efficiënter. Dat is de winst. Het verlies is dat er misschien vaker een fout gemaakt zou kunnen worden, wat er overigens in 2016 niet gebeurd is. Dat heeft niet alleen te maken met, voor de duidelijkheid, bezuinigen. Het heeft er ook mee te maken dat het college heel vaak elkaar aankijkt en zegt: wat voor een gemeente willen we zijn? Willen we een gemeente zijn die zich tegen alle dingen indekt? Willen we een gemeente zijn die reageert vanuit een basis wantrouwen? Of willen we een gemeente zijn die lef heeft en die vertrouwen heeft in onze ondernemers en in onze inwoners? Voor dat laatste kiezen we. Dat betekent dus ook dat je met die participatietrajecten als bestuur, ook als dagelijks bestuur, college van BMW, anders moet denken. Je kunt niet meer zeggen: ja, maar ik wil dit en dit en dit en zus en zus en zo, tot in detail achter de komma. Dat heet geen participatie. Met die nieuwe manier moet je loslaten en is vertrouwen een heel belangrijk woord. Wij hebben ook het streven om niet alleen de administratieve lasten te verminderen, maar ook weer verder te snijden in de APV. En ook wanneer we straks bij de omgevingswet bezig gaan, om heel nadrukkelijk het aantal regels en voorwaarden te verminderen. Als we al deze facetten bij elkaar nemen, dan denk ik dat we een meer dan adequaat basisniveau hebben. Dan hebben we een flexibele schil waarbij we soms bij de extra projecten die niet begroot zijn naar u toe moeten om incidenteel wat middelen te vragen. Dat heb ik u ook al eerder een keer verteld, vorig jaar in deze. Maar dat we de basis op orde hebben, dat de medewerkers hard werken, maar dat de basis op orde is. Maar alles wat we buiten die flexibele schil, waar wel een steeds groter percentage van de uren ingezet kunnen worden naar een prioriteit. Maar die is eindig, die prioriteit. Dus dat betekent, als we wat extra taken hebben, dat we vaker dan in het verleden naar u toe moeten komen. Maar de basis is op orde. De organisatie is veranderd. En onze inwoners waarderen onze diensten beter dan de jaren daarvoor.
Zijn hier nog vragen over? Nee.
Misschien moet ik nog 1 ding, en dat was de vraag die is blijven liggen. Alles is keuze maken waar je wat aan toerekent. Bij het sociale domein is in 2014 een keus gemaakt, omdat dan moet ik de goede woorden, want ik bedoel niet risicoloos in de zin van inhoud, maar wij waren bezorgd over: hebben we wel genoeg geld? Dus we hebben daar een heleboel factoren niet gerekend bij het budget wat we kregen van Den Haag. Maar dat hebben we op een andere manier gedaan. We hadden zelfs nog 1 miljoen extra achter de hand voor als het misging. Als u een getal wil weten, een maximum getal van het toerekenen van het sociale domein, een maximum getal voor het toerekenen naar het sociale domein, wat we nu betalen via onze bedrijfsvoering, dan komt dat heel dicht bij 1 miljoen. Maar dan heb je dus, dan haal je alles weg wat je te maken heeft met het sociale domein. Haal je alles weg uit de bedrijfsvoering en betaal je dan uit het sociale domein. Dat is het maximum, dat is het optimum, dan betaal je alles. Wij hebben in 2014 de keus gemaakt om dat niet te doen. En ik denk ook dat dat een inhoudelijke keuze is, omdat je toen zeker niet wist hoe dit zich zou ontwikkelen. Volgens mij heb ik dan het antwoord, de antwoorden van beide heren ook beantwoord.
Toch nog een vraagje van de heer Pieters. Waren de sheets niet duidelijk genoeg, meneer Pieters?
Wat zegt u?
Waren de overheidssheets niet duidelijk genoeg?
De antwoorden op mijn vraag stonden er niet bij, anders had ik de vraag niet gesteld. Ik heb over die bedrijfsvoering, wat er nou aangegeven wordt. Het was voor ons als gemeente wel, of als raad, wel moeilijk om te controleren of wij in lijn liggen met wat er bij andere gemeentes gebeurde aan toerekening met het sociaal domein. Wordt daar ook over nagedacht om er wel iets van benchmarking te doen?
Een benchmark is daar een mogelijk, maar tot nu toe hebben we de keus gemaakt om dat geld één op één, wat we krijgen van Den Haag, één op één te gebruiken voor de zorg. Dat is een politieke keus geweest. En natuurlijk komt het steeds dichterbij. Dat is overigens niet aan mij, dus ik moet me nou niet aan politiek wagen. Ik kan wel wagen dat de discussie daarover steeds dichterbij komt. Of de inhoud zal ik me niet uitspreken.
Dank u wel. Alles is volgens mij helder. Dan mag het spreekgestoelte een stukje omhoog voor wethouder Berends.
Daar gaan we de lucht in. Dank u, voorzitter. Hij blijft staan. Nou, het is al even benoemd. We zijn gestart in 2015 met bezuinigingen en vernieuwen op het sociaal domein. 11% in 2015 als het gaat over de WMO en 15% van 2015 tot en met dit jaar als het gaat over de jeugd. En dat vernieuwen, dat betekent meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid en minder specialistische zorg. En die mix van bezuinigingen en vernieuwen, maar ook een verplicht sluitende begroting, dan geeft dat, en dat heeft u net ook al kunnen horen, een voorzichtige koers. Bij mist ga je voorzichtig sturen. En daarnaast kwamen in 2015 en 2016 ook nog weer veranderingen van budgetten vanuit het Rijk en onzekerheid over cliëntenaantallen. Dat heeft er ook een beetje in geresulteerd. En u ziet hier ook achter mij, want dan moet ik zelf ook even draaien, de huishoudelijke hulp aan de rechterkant, aan de linkerkant. Daar zien we een vrij constant beeld als het gaat over het aantal cliënten. Het budget was wat hoger berekend. Dat heeft te maken ook met de huishoudelijke toeslag, dus het extra budget wat we hadden aangevraagd. En daar is minder gebruik van gemaakt dan verwacht. Dat was in 2015 zo. En dat is in 2016 ook zo geweest. We zien ook ontwikkelingen als het gaat over, er worden meer zaken onder aandacht gebracht van inwoners. Als het gaat over cliëntbegeleiding. Het staat ook wel handig zo, maar volgens mij kan het wel aardig verstaanbaar maken. De individuele begeleiding. We zien ook dat cliëntenaantallen daar instijgen. Dat betekent dat regelingen meer onder de aandacht worden gebruikt. Dat er ook meer gebruik van wordt gemaakt. We zien daar ook de uitgaven in toenemen. Dus we zien wel degelijk ontwikkeling in de uitgaven. Maar allemaal nog binnen het totaal wat we geraamd hadden. En eenzelfde beeld als we kijken naar de groeps- en dagbesteding. Ik dacht, jawel.
Meneer Hergman. Ja, dank u wel, voorzitter. Zijn deze plaatjes ook van een jaar eerder beschikbaar? En is daar, zitten daar wat trends of wat ontwikkelingen in?
Het is nog te vroeg om daar al met elkaar van. Volgens mij van 2015 nog niet zoveel gegevens als van 2016. Maar over langere duur kun je daar op een gegeven moment trends en ontwikkelingen uithalen. Nou, op dit moment is het wel heel prematuur. Dan moet je inderdaad een paar jaar bezig zijn. Maar dat is natuurlijk wel de bedoeling, ook van deze weergave, om juist gegevens te verzamelen over jaren. En op basis daarvan ook conclusies te trekken. En we, aan het eind van het jaar, dat is ook ze net aangegeven, dan evalueren we dat ook wel. Dus die gegevens zijn er wel. Ik weet niet of ze ook in deze opzet beschikbaar zijn.
Als ze wel in deze opzet beschikbaar zijn, zouden ze dan wel beschikbaar kunnen worden gesteld? Want ik kan me voorstellen dat het wat prettig is om daar een beetje beeld bij te krijgen. Van...
Dat is goed, ja, dat zullen we even kijken. Ja. Wat er verder uit te lezen valt, en ik gaf al aan van regelingen die meer onder aandacht worden gebracht. En ook nou, middels folders, thema's en voorlichtende bijeenkomsten met netwerkpartners. We sluiten aan bij regionale voorlichtingen en ook bij landelijke thema's. Hè. Vorige week of twee weken geleden hadden we de Week van het Geld. We zien dat PGB's minder worden benut. Bij PGB's wordt dat toegekend op een gegeven moment. Maar dat wil niet zeggen dat mensen ook het PGB daadwerkelijk opsoeperen. Dus daar zien we, nou, dat moet ook eerst leren schatten en meten in een aantal jaren. De huishoudelijke toeslag heb ik net over gehad. Die is onderbenut gebleven. Woningaanpassingen, nou, dat fluctueert per jaar. Het is maar net afhankelijk van welke aanvragen er binnenkomen. Dat is dit jaar ook minder geweest. Bij rolstoelen zijn we wel weer duurder uitgekomen. En beschermd wonen is nog steeds iets wat we met 8 andere gemeenten doen. Assen is onze centergemeente en die geeft daar invulling en uitvoering aan. Nou, ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren, maar de ChristenUnie heeft in 2015 in de Kamer daar heel duidelijk ook bij de staatssecretaris op aangedrongen. Houdt u in de gaten dat deze voorziening in ieder geval wel genoeg geld heeft? Nou, dat heeft het ministerie ook op gereageerd op het verzoek van Assen. Daar is geld extra binnengekomen. Maar hoe wonderlijk ook, dat geld is niet nodig geweest. Dus we zien ook dit jaar weer een overschot, een stevig bedrag daarop terugkomen. Ik meen dat het iets van 6 ton was. Nou, in ieder geval woningaanpassingen, rolstoelen, beschermd wonen, huishoudelijke toeslag onderbenut en PGB's minder benut zijn een beetje de redenen dat ondanks we dat wel begroot hadden, dus voorzichtig stuurden in de mist, daar een overschot op hebben. En zo net nog het verhaal over de toerekening van de uitvoeringskosten. Tot zover, voorzitter.
De heer Van den Boogaard.
Ja, voorzitter, ik zou graag willen weten, in 2015, hè, de jaarrekening 2015, waren alle cijfers nog niet bekend uit Assen en Emmen, hè, de centrumgemeente Assen en de Emmen voor de inkoop. Is dat nu wel bekend?
Even nog
de cijfers, hè, in 2015 de jaarrekening. Er waren niet alle cijfers nog bekend van beschermd wonen van de centrumgemeente Assen en de gemeente Emmen. Is dat nu wel hierin verrekend? Is dat nu op tijd allemaal?
Van beschermd wonen voor 2016, ik weet niet, hebben we dat al binnen? Ik zit ook even, ja, hè? Die zijn wel meegenomen. Ja. Die zijn verrekening. Ja, Emmen heeft nog dit jaar gewoon de inkoop gedaan. Dat is gewoon op tijd ook aangelegd. Ja.
Verder geen vragen, zo te zien. Dus ook een duidelijk verhaal. Volgens mij kunnen wij dan deze bijeenkomst afsluiten. Hartelijk bedankt voor de uitleg en voor de vragen. En op naar de behandeling van deze nota.